herder mij op dat ik vind. En jullie kunnen dan ook zien, het is een Zweeds lied. Mestara alla sökedi. Dus meester, alle zoeken u. Iedereen zoekt u. Dat is ook wat ik boven de preek heb gezegd. Naast leren en helen en bidden. Wij zijn hier samen als gemeente van Jezus Christus. En ook Tijmen, welkom dat je hebt aangesloten. Als klein stukje van de wereldwijde kerk. Iedereen zoekt u. Zo komen Simon en zijn metgezellen bij Jezus, als die juist een stille en eenzame plek gevonden heeft om te bidden en zich af te zonderen. Geen tijd voor bidden en afzondering, Jezus. De mensen hebben u nodig. Kom, kom mee. Iedereen zoekt u. Maar hij zei, laten we ergens anders heen gaan. Laten we ergens anders heen gaan. In het voorgaande, het gedeelte voor wat jij las, Jacqueline, is Jezus op een Sabbat, de Joodse rustdag, in de synagoge. En hij geeft daar onderricht, hij leert. En de mensen waren geestdriftig. Geestdriftig over zijn leer, want hij onderrichtte hen als iemand met gezag en niet als de schriftgeleerden, schrijft Marcus er dan bij. En dan zie je dat weer, Jezus tegenover de schriftgeleerden, Jezus tegenover de theologen van zijn tijd, de mensen die zo goed de Bijbel kennen. Jezus wordt daar tegenover geplaatst. Als een lopend vuurtje ging zijn faam door heel Galilea. Jezus is populair. Waarom? Waarom? Een nieuwe leer met gezag. Voor de mensen klinkt het als nieuw in de oren. Nieuw en verfrissend. Anders dan dat wat ze tot nu toe hoorden. Ze kijken er werkelijk van op. Met Jezus start een nieuwe beweging. Vanuit het Jodendom. Het zijn dezelfde bronnen, maar het is een nieuwe leer. En zelfs de onreine geesten zijn hem gehoorzaam. Op de morgen van de Sabbat is Jezus in de synagoge en hij krijgt het woord. En daarna gaat hij met Simon Petrus, en Andreas, de broer van Simon, mee naar hun huis. Daar is ook de schoonmoeder van Simon. En ze is ziek. Ze ligt met koorts op bed. Maar Jezus pakt haar bij de hand en hij richt haar op. Sta op. En zij stond op en ze diende hen. Een wonder waarover niemand zich verwondert. Het wordt zo even genoemd. Simon Petrus was dus getrouwd. Ook leuk om dat even te onderstrepen. Simon Petrus, een van de apostelen, was een getrouwd mens. Hij had een schoonmoeder en wellicht ook kinderen. Zijn schoonmoeder diende hen. Het zou voor die tijd opmerkelijk zijn dat een vrouw mannen aan tafel bedient. De rijkeren hadden daar een huisknecht voor. Maar hier is het de schoonmoeder die de leerlingen van Jezus bedient. En dan wordt het avond. De zon gaat onder. De Sabbat is voorbij. Stemmen. Stemmen voor de deur. Voor de deur van het huis. Er blijkt een hele menigte samengekomen. En opmerkelijk is het woord dat Marcus daar gebruikt voor samenkomen. In het Nederlands hoor je dat niet. Hij gebruikt het werkwoord waarin het woord synagoge zit. Samenkomst. Kwamen op de Sabbat de schriftgeleerden en de andere gelovigen samen in de synagoge. Nu de Sabbat voorbij is, komt het gewone volk, het volk wat de wet niet kent, samen voor de deur van het huis van Simon en Andreas. Sukkelaars zijn het. Met allerlei gebreken. Misschien dat ze daarom 's morgens niet welkom waren in de vergadering der gelovigen, de synagoge. Ze zijn met velen. Marcus schrijft, heel de stad stond voor de deur. Heel de stad stond voor de deur. En Jezus geneest er velen en bevrijdt velen van demonen die hij het zwijgen oplegt. Jezus leert, hij geeft onderricht en hij heelt. Hij maakt heel. Hij geneest. Met dat doel leeft hij. Daarvoor leeft hij. En wij, wij hier samen in Oostende, wij zijn volgelingen. Van ouds is de verkondiging en de zorg voor de zieken een taak van de kerk. De verzorging, de verkondiging en de zorg van de zieken is van ouds een taak van de kerk. Doodzonde dat hier in Oostende het christelijke AZ Damiaan fuseert met het Surhuis en daarmee nadrukkelijk de band met de christelijke naastenzorg verloren gaat. De kruisjes zijn verwijderd uit de kamer. En dan kun je misschien denken, ja, die kruisjes, wat zeiden die nog? Die zorg, dat was al lang, die medische zorg van tegenwoordig, is al lang verworden tot een technisch, procesmatig en zelfs commercieel gebeuren. Waarbij de mens als object, als ding, als cliënt wordt gezien, in plaats van als unieke medemens. Maar de zorg voor de naaste is van ouds een taak ook van de christelijke kerk. En in de voetsporen van Jezus waren er door de tijden heen ook allerlei charlatans. Ja, die waren er ook. Gebedsgenezers, duiveluitdrijvers, exorcisten, die in zijn naam en ter meerdere eer en glorie van zichzelf zieke genazen en boze geesten uitdreven. En misschien vraag je mij, geloof je daar dan niet in? Zeker wel. Maar ik heb helaas ook weet van veel misstanden. Gebed voor elkaar in tijden van nood en ziekte is heilzaam en goed. Er kunnen wonderen gebeuren. Niet afgedwongen, maar we mogen het ervaren als een genade van boven. Bidden om genezing. Blijven doen. Het is heel belangrijk dat we in de christelijke gemeente voor elkaar bidden. Dat we onze zorgen delen. Zoals we dat ook doen. We doen dat ook. Ook tijdens de koffiebabbels. Daar delen we onze zorgen. Het onderstreept ook ons samen mens zijn. Samen mens zijn. Samen leven als kwetsbare mensen. En ik noem een stukje wat ik in een dagboek las van Henry Nouwen. Vreugde in de overeenkomst met anderen, schreef hij erboven. Op het eerste gezicht lijkt vreugde te maken te hebben met anders zijn dan de anderen. Als je een compliment krijgt of een prijs, dan ligt je geluk in het feit dat jij niet zo bent als die anderen. Je was sneller, je was geestiger, je was knapper. En dat onderscheid is de oorzaak van je vreugde. Zulke vreugde is echter, schrijft Nouwen, maar van korte duur. Echte vreugde schuilt in datgene wat we met anderen delen. Broosheid. Sterfelijkheid. De vreugde van het behoren tot het mensdom. De vreugde dat we samen horen als vrienden, kameraden, reisgenoten. Dat is de vreugde van Jezus. Zijn naam is ook Immanuel. God met ons. Uit de geschiedenis en ook uit de actualiteit weten we dat magie en geloof soms dicht bij elkaar liggen. Zo las ik onlangs dat als je geconfronteerd wordt met een boze geest, dan moet je een kruisje slaan en 3 keer op de grond spuwen. En degene die dat vertelde, die dat schreef, die had dat geleerd van zijn moeder. En hij was er zeker van dat zij er ook niet in geloofde. Maar voor de zekerheid deed hij dat wel. Geloven in heling en bevrijding heeft altijd iets van een, wat ze in het Duits noemen, een gratwanderung. Balanceren. Balanceren tussen bijgeloof en ongeloof. Als we de Bijbel lezen, krijgen we beelden van toen voorgespiegeld. In de evangeliën horen we de werkelijkheidsbeleving van mensen van 2000 jaar geleden. In het Midden-Oosten. Een andere wereld dan hier in Noordwest-Europa. En wij kunnen ons daar als ontwikkelde mensen uit 2024 neerbuigend over uitlaten. En dat soort arrogantie klinkt vandaag behoorlijk luid in allerlei opzichten. Die mensen van vroeger, ja. En dan hebben we het soms over onze ouders. Die dachten nog over, en dan komt, en wij zijn zo ontwikkeld. Wij weten het nu, hè. Wij zijn de mensen die het weten. Dat soort arrogantie. We hebben misschien wel veel bereikt in de afgelopen eeuwen, maar we zijn ook essentiële gevoeligheden kwijtgeraakt. En tegelijk is het natuurlijk ook zo dat als we lezen uit het evangelie van Marcus bijvoorbeeld, dat we dan te maken hebben met de woordkeuze en de werkelijkheidsbeleving van Marcus. En die is niet tijdloos. Jezus leerde. Jezus heelde. Jezus genas. En Jezus bad. 3 werkwoorden die ook voor ons als gemeente vandaag van belang zijn. Leren, helen en bidden. En in dat gebed toont Jezus zijn afhankelijkheid. Zijn afhankelijkheid van de Vader. Hij leert ons daarin dat we de eeuwige moeten betrekken bij ons leven, bij ons leren en bij ons helen. Zonder de zegen van boven zal het niet gaan. Jezus bidt. En daarbij wordt hij gestoord door Simon en de anderen. Kom Jezus, iedereen zoekt u. Er is meer dan genoeg te doen. Geen tijd om te bidden. We weten van Luther, Maarten Luther, de reformator, dat hij, als hij veel te doen had, extra tijd nam om te bidden. En daar mogen jullie ook mij gerust aan herinneren. Trek je terug om te bidden. Ik was pas bij een oude priester, die had een speciaal bidvertrek in zijn huis. Bidden kun je overal. Maar van Jezus leren we dat hij naar een eenzame plaats ging, weg van de drukte. Alleen of samen met je hond langs het strand. Of, kies maar uit. Jezus volgen, vandaag in Oostende, samen leren, samen helen, samen bidden. De bronnen van ons geloof leren kennen en ze vertalen naar nu. Elkaar nabij zijn, elkaar heel maken, bidden voor onszelf en voor anderen. Laten we dat doen en laten we elkaar daarin stimuleren. En ik sluit af met woorden uit de 121ste psalm. Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, of de wijdse zee. Waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn Heere die dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. Amen.